Ja, Heer, zo willen we schuilen bij U. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Heer, dat is de mooiste plaats om te zijn. Heel dicht bij U, beschermd onder Uw vleugels. En ik bid dat in ieder van ons dat mag ervaren dat het bij U goed is. Dat we mogen komen met onze tranen, met onze vragen, met onze blijdschap en onze dankbaarheid. Dat we mogen schuilen bij U. Als er dingen gebeuren in ons leven waar we met ons verstand niet bij kunnen, maar waar we wel ons in geloof aan U mogen overgeven en vertrouwen dat U het goed maakt. Dat U troost, bemoedigt en bent. Dat U onze tranen ziet. En dat U tranen huilt. Heer, wilt u zo ons heel dicht bij U houden. En dank U wel dat kan en mag door het volbrachte werk van uw Heer Jezus. Uw Zoon. Uw geliefde. U weet, Heer, wat het is. Om een kind dood en te zien gaan. En wij mogen weten dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat U het laatste woord heeft. En dank U wel daarvoor. Leer ons daarop te zien. Leer ons te zien op U, dwars door alles heen. In Jezus' naam. Ik had het niet genoemd omdat het zo vertrouwd eruit ziet, maar kennen jullie die meneer nog daar? Welkom, fijn dat je er bent, dankjewel. Ja. Ik denk dat dit voor elke voorganger de moeilijkste momenten zijn. Voor ons allemaal, maar als je een boodschap wil brengen, welke boodschap ga je nu brengen? Je bent naartoe werken naar de zondag. Het aanbiddingsteam doet dat. Ik doe dat ook. En dan op vrijdagmiddag krijg je plotseling dat schokkende bericht van het overlijden van een klein meisje van 3 jaar. En het is niet te bevatten wat er dan moet gebeuren in het gezin bij Bram en Anne. Het is niet te bevatten wat er gebeurt op het moment dat wij het bericht krijgen dat Rosalie er niet meer is. Allerlei vragen komen bij je op. Hoe kan dat? Ik als vader heb dat ook. Hoe kan het dat de verwachting die je hebt, en van je hoopt dat ze uit gaan komen, dat plotseling zo anders kan gaan. Ik weet dat we allemaal wel ervaringen hebben waarin je iets verwacht. Zo gaat het gebeuren, maar dan gaat het anders. En dat is soms lastig, maar daar kunnen we wel mee dealen. Maar dit, hoe doe je dit? En dan zit je in de voorbereiding naar het kerstfeest toe en heb je je preek en dan worden adventskaarsen aangestoken. Valt je trouwens op dat kaars 4 enorm naar kaars 3 trekt? Ach, ik zie graag symbolen en dingen soms. Dus, maar ik viel me op. Ik denk, ja, weet je, daar, precies daar, ontstond de pijn, het verlies, het verdriet. En dan ga je nadenken, oké, ik heb mensen gecommuniceerd, ja, mijn preek gaat anders, mijn onderwerp zal anders worden. Maar wat dan wel? Wat kan ik nou voor mooie woorden aan de gemeente gaan vertellen? Een gemeente die verdriet heeft en waar bij de een het heel intens zal zijn en bij de ander die beleeft dat weer anders. Gisteravond ging ik zitten en ik zei, Heer, ik weet het niet. Wat mag ik vertellen? Wat mag ik lezen? En plotseling drong het tot me door dat het onderwerp wat ik had staan nog steeds waar is. En dat wat er ook gebeurt, hoe verdrietig ook, het is waar. Het thema wat ik had staan voor vandaag in het serie van Koninklijk Leven en in het subthema wat we nu hebben over een koninklijk leven is ook leven in verwachting. Mijn thema voor vandaag was en is dat we groot mogen verwachten van het kleine. Het woordje klein kreeg van mij in één keer een heel beladen term. En verwachten kreeg een beladen term, werd een beladen term. En tegelijkertijd dacht ik, ja maar, als we gaan doen wat we nu doen, namelijk kijken naar de omstandigheden, kijken naar datgene waar we nu middenin zitten en waar met name de familie Slob in zit. Wat zij als geen ander voelen. Maar als we dat zien en we kijken niet met één oog ook omhoog, of misschien wel met twee, dan verliezen we verwachting. En verwachting is er altijd, wat er ook gebeurt. En soms heb je het nodig dat er mensen om je heen zijn die je daar even aan helpen herinneren. Soms heb je het nodig dat er mensen zijn die, als jij het even niet meer ziet, dat anderen met jou zeggen, maar ik ben er voor jou en ik ben er met jou. En waar jij even geen uitkomst ziet, daar zal ik er voor jou zijn. Zoals ik weet dat als ik even geen uitkomst zie, dat jij er bent. Maar dat we wel de toekomst ingaan. Dat we wel vooruit gaan. Dat we wel naar boven gaan. En dat we wel gaan kijken wat God werkelijk heeft bedoeld en wie God werkelijk is. En als je de Bijbel dan gaat lezen, dan zie je dat er de Bijbel vol staat van verhalen. Ik noem het maar verhalen, dat klinkt plat. Geschiedenissen, dat klinkt beter. Maar verhalen haalt het even iets dichterbij. Verhalen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of iets dergelijks hebben meegemaakt. Die verwachting hebben gehad. En die iets kleins hebben ontvangen, waarvan God zei, maar ik laat zien dat ik grote plannen heb. En vanuit dat gezichtspunt wil ik beginnen bij Matteüs, hoofdstuk 1. En vandaar wil ik nog een paar versen lezen, ook uit Lucas, hoofdstuk 1. En laten we maar gaan lezen eerst Matteüs, hoofdstuk 1. En ik wil eerst maar gewoon het woord even laten zijn. En ontvang het maar, of lees mee. Matteüs, hoofdstuk 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en hij zei, Jozef, zoon van David, Wees niet bevreesd om Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken. Zalig maken betekent redden van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. En vandaaruit wil ik gaan naar Lucas, hoofdstuk 1. Iets wat vlak daarvoor gebeurd is. Lucas 1, vanaf vers 5, daar zien we dat in de tempel in Jeruzalem er een priester was die in de tempel van de Heer mocht binnengaan en het reukoffer mocht brengen. En dat was Zacharias. En Zacharias die was in de tempel en dan staat er in vers 11, Lucas 1 vers 11. En er verscheen aan hem een engel van de Heer. Zie je dat er opnieuw een engel is? Als je opletten rondom de geboorte en de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, is een hele activiteit van engelen en werk van de Heilige Geest. En er verscheen aan hem een engel van de Heer die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn, geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al vanaf de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En dan gaan we even door naar Lucas hoofdstuk 2, waar Johannes geboren is. En waar Zacharias, zijn vader, dan een aantal dingen zegt. Hij begint een lofzang te zingen en hij profeteert, staat er ook in vers 67. Hij begint te profeteren, dat betekent dat de Heilige Geest wordt vaardig over hem en hij laat hem woorden uitspreken. En dan spreekt hij woorden over God en woorden over Israël, maar dan in vers 76 spreekt hij over zijn zoon. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis en zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het kind groeide op en werd versterkt in de geest. En het verbleef in de woestijn tot de dag van zijn verschijning aan Israël. En dan nog een paar versen uit nog een verschijning van engelen, van een engel. En dat is even daarvoor in Lucas hoofdstuk 1 ook. Dat is Lucas 1. En dan lees ik vanaf vers 30. Waar de engel verschijnt aan Maria. En de engel zegt tegen Maria, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En Maria zei tegen de engel, hoe zal het mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap hebt met een man. En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom ook zal het Heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Zie je hoe twee geschiedenissen van vier mensen door elkaar heen lopen? We hebben gelezen over Jozef. We hebben gelezen over Maria. We hebben gelezen over Zacharias. We hebben niet gelezen over Elisabeth, maar we weten, Elisabeth heeft geboorte gegeven op hoge leeftijd aan Johannes. Vier mensen die ergens met elkaar verbonden zijn, omdat Elisabeth en Maria nichten van elkaar zijn. Mensen die met elkaar verbonden zijn, omdat beiden werden gezien door God, heel persoonlijk. Mensen die met elkaar verbonden zijn, omdat ergens in dat hele gebeuren de engelen ook nog een boodschap brachten aan deze mensen, dat God iets aan hen ging geven wat klein was, maar voor God groot zou worden. Klein, heel letterlijk. Heel letterlijk mochten de beide vrouwen geboorte geven aan een klein kind. En een geboorte van een klein kind is voor ons allemaal iets groots. Maar als je kijkt hoe teer en hoe klein en hoe kwetsbaar zo'n kind is als het geboren is. En je hebt het in je handen of in je armen. Dan weet je hoe afhankelijk zo'n babytje nog is van jou. Het is klein. Ik weet, dat moment dat je te horen krijgt dat je zwanger bent, of dat er een kind bij jou in huis gaat komen, waarvoor jij voor mag zorgen, waar je liefde aan mag geven. Op het moment dat je dat hoort, die boodschap, dan gebeurt er iets in een vader of een moeder, een aanstaande vader of een aanstaande moeder. Dan krijg je dromen. Dan krijg je verlangen, dan krijg je verwachting. Je bent in verwachting, maar je hebt verwachting. En je hoopt dat de kinderen aan wie jou, die worden toevertrouwd aan jouw zorg door de Heere God, dat je die mag brengen op een punt waar je weet ze zijn in hun bestemming. We hebben allemaal ongetwijfeld zullen Bram en Anne dat ook hebben gehad. En nog hebben. En toch. Wat gebeurt er op het moment dat je verwachting hebt, dat je hoop hebt, dat je blij bent, dat je een toekomst ziet die rooskleurig is. En het blijkt dat na kortere of langere tijd het anders gaat dan dat jij had gehoopt, dan wij hadden gehoopt. Je kunt het op allerlei manieren invullen. Als we praten over het zwanger zijn, het krijgen van een kind krijgen in jouw huis waar je liefde mag geven, je mag opvoeden, die je mag brengen op in bestemming, zijn er ook mensen die dat ook graag zouden willen. Je had verwachting, je had hoop. En tegelijkertijd is het er nog niet. Omdat je misschien geen kind kunt krijgen. Of omdat je geen partner kunt vinden. Of omdat je iemand bent verloren. Nou, al die dingen spelen mee. Wat gebeurt er dan met verwachting? Ook al is het nog maar zo klein. En kunnen we dan wel spreken over grote verwachting hebben van iets kleins? Als ik kijk naar Zacharia. Als ik hoor, lees in de Bijbel dat de engel zegt, jullie gebed is verhoord en ze waren op hoge leeftijd, dus ze zullen lang gebeden hebben. Als ik hoor Dat ze gebeden hebben en gebeden hebben en gebeden hebben. En dat er op een bepaald moment God heeft gezegd, en nu is het tijd, ik heb jullie gebeden verhoord. Als ik hoor dat Johannes zijn naam zal zijn. Johannes betekent God geeft genade. En dat er gezegd wordt dat Johannes uit zal gaan voor het aangezicht van de Heer. Dat hij een, laten we het even in onze termen zeggen, dat hij een bediening gaat krijgen die bedoeld is om het koninkrijk van God bekend te maken. Om een voorloper te zijn van de komende Messias. Want dat was wat hij zou gaan doen. Hij zou een voorloper, hij zou een profeet zijn. Als een engel dat tegen ons zou zeggen over onze kinderen, dan zou je toch ook verwachting hebben, grote verwachting. Dan zouden er wonderen gaan gebeuren, dan zouden mensen tot de Heer gaan komen, dan zouden mensen zich gaan bekeren, het koninkrijk van God zou uitbreiden. Zo ooit. Zacharias. Of Elisabeth. En wij stil hebben gestaan dat het wel eens heel anders zou kunnen gaan dan dat zij hadden gehoopt. En verwacht. Zouden ze ooit hebben gedacht dat de jongen waar zoveel over is gezegd, waarover is geprofeteerd, waar een boodschap uit de hemel is gekomen, zouden ze ooit verwacht hebben dat Johannes gevangen genomen zou worden en vanuit die gevangenschap onthoofd zou worden? Dat verwacht je niet. Als je het kindje in je handen hebt of in je armen. Wanneer je zegen uitspreekt. Wanneer je het opdraagt aan de Heer. Dat verwacht je niet. Je verwacht niet dat als zulke beloften op leven van kinderen zijn, dat deze dingen kunnen gaan gebeuren en toch is het gebeurd. Je leest niets meer over Zacharias en Elisabeth daarna. We weten niet eens of ze nog leefden in die tijd. De kans is aanwezig dat het niet zo is. Maar stel dat ze er wel waren. Wat zou het gedaan hebben met hen? Buiten enorm verdriet. Wat zou het met hun verwachting gedaan hebben? Met hun geloof? En is Maria daar. Maria die in diezelfde periode, een paar maanden later, ook een engel op bezoek krijgt. En die een nog grotere boodschap heeft voor Maria. Maria die verwachting had van het leven. Maria verwachtte, dat kunnen we lezen, dat zij zou gaan trouwen met Jozef. Jozef verwachtte dat. En dat ze samen een gezin zouden krijgen. Dat is wat ze hoopte en wat ze verwachtte. Ze leefde naar de wil van God. En toen kwam er een engel en die zei, Maria, jij gaat een zoon ontvangen. Jij gaat een zoon krijgen. En niet zomaar een zoon. Het is een zoon die op de troon van David zal gaan zitten. Hij zal koning zijn in de navolging van David. Hij is degene die mensen zal redden. Hij zal Jezus heten. Jezus betekent God geeft redding. Hij zal mensen gaan redden. Zijn koninkrijk zal voor altijd zijn en zal op de troon gaan zitten. Dit is de zoon die jij krijgt. En je ziet Maria niet twijfelen, maar wel vragen van, Heer, maar hoe gaat dit dan? Want ik heb geen omgang met een man. Ja, ze was verloofd met Jozef. Maar ze bedoelde, ik heb nog geen seksuele gemeenschap met een man, want dat hoort bij het huwelijk, niet bij verloven. Ik wil naar de wet, ik wil naar uw wet leven, naar uw instelling. Hoe kan dat? En dan zegt de engel, nou dat is wat bij God vandaan komt, want de Heilige Geest zal over je komen. En de schaduw van de Almachtige zal jou overschaduwen. En zo zal wat uit jou geboren wordt, zoon van God genoemd worden. En Maria werd zwanger. Kun je je voorstellen wat er gebeurde bij Maria? Ik probeer me dat voor te stellen. Ze wilde leven naar Gods wil, ze wilde leven in gehoorzaamheid. God heeft ervoor gezorgd dat ze op wonderlijke wijze zwanger werd. Mensen snapten daar niets van. Mensen veroordeelden. Dan gaat je verwachting. En toch had Maria meegemaakt wat ze mee had gemaakt. Toch wist ze, dit is wat God gezegd heeft. En ze wist, ze heeft geen gemeenschap met een man gehad. Dus ze wist, dit is een wonder van God. Maar zelfs Jozef, haar verloofde. Dit is ook een boodschap natuurlijk. Stel je voor, je bent verloofd. Als vrouw zijnde. En vervolgens ben je zwanger en dan ga je naar je verloofde toe. En je zegt tegen je verloofde, ik ben niet vreemd gegaan hoor. Dit is van God. Hoeveel verloofden zouden bij je zouden zeggen, ja dat geloof ik ook. Ja, dat denk ik. Zo was het bij Jozef net zo. Jozef was mens, Maria was mens, ze waren allemaal mensen. En Jozef had haar wel lief. En Jozef had de mogelijkheid om haar publiekelijk te schande te maken. Het was zelfs zo dat op overspel staat steniging. Dit was overspel. Als je verloofd bent, ben je nog niet getrouwd. En tegelijkertijd hoor je al wel bij elkaar en ben je aan het voorbereiden op het huwelijk. Dus dit was overspel, zo werd het ook gezien. En dan verschijnt er weer een engel. Die verschijnt bij Jozef omdat God wist, zag dat Jozef op een eervolle manier weg wilde gaan, zodat hij Maria niet te schande zou zetten. En God dacht, dit is niet de bedoeling. En hij stuurt een boodschapper in een droom naar Jozef toe en Jozef ontvangt de boodschap dat hij Maria niet moet verlaten, dat hij niet moet aarzelen om haar bij zich te nemen, om met haar te gaan trouwen. Want het kind waarvan zij zwanger is, is van God. En jij zal hem de naam Jezus geven. Want hij zal het volk gaan redden. Hij zal een volk gaan reinigen. Hij zal een volk gaan redden van de zonde. Hij zal op de troon van David zitten. Al die boodschappen. En dan vieren wij aankomende dinsdag opnieuw dat Maria geboorte gaf. Aan een kind, een zoon. En dan vieren we dat op een hele bijzondere manier. Deze zoon werd geboren niet in luxe, niet in een paleis, niet in rijkdom, maar werd geboren heel eenvoudig. En ook werd geboren in een stal. En zijn eerste wieg was een kribbe, een voerbak. Voor dieren. Een houten voerbak. Zou Maria ooit hebben verwacht dat haar kindje, wat zoon van God is, in een voerbak voor dieren terecht zou komen? Maar ja, dat is dan maar zo. Maar zou ze ooit hebben gedacht, met al de beloftes die er waren, met de profetieën die er werden uitgesproken al in het Oude Testament. Met de verwachting van de komst van de Messias. Met de komst van de vredevorst die de vijand zou verjagen uit het land en op de troon van David zou gaan zitten. En daar tot in eeuwigheid een koninkrijk zou vestigen. Een koninkrijk wat niet meer voorbij zou gaan, zou Maria ooit hebben gedacht en zou Jozef ooit hebben verwacht. Jezus, hun zoon, de zoon van God, op 33-jarige leeftijd, zou sterven aan een kruis. Het is opvallend dat we in het Nieuwe Testament bijna niets meer lezen over Jozef. Het zou heel goed kunnen zijn dat Jozef dan niet meer is, maar Maria wel. Sterker nog, dezelfde Maria die geboorte gaf aan een klein kind en die grote verwachting had van dit kleine kind, stond 33 jaar later aan de voet van het kruis, waar Jezus tegen haar zei over de discipel Johannes: moeder, zie uw zoon. En tegen Johannes zei: zoon, zie jouw moeder. Dat is de andere Johannes, hè? Niet Johannes de Doper, dus de discipel Johannes. Maar dat. En toen stierf hij. Ze heeft gezien dat hij ter wereld kwam. Ze heeft gezien dat hij stierf. Daar sta je met je verwachting. Menselijkerwijs. Soms zijn er momenten dat wij misschien wel in zo'nzelfde plek zijn. Daar sta je dan met je verwachting. Daar sta je dan in je verdriet. Daar sta je dan met al je vragen. En weet je wat de grootste troost is in die momenten? Dat Jezus niet alleen maar de naam Jezus kreeg, maar dat al geprofeteerd was door Jesaja en ook aan Jozef werd bevestigd. Dit is het kind waarover gesproken werd door Jesaja. Dit is het kind waarover gezegd werd: zijn naam zal zijn Immanuel. Immanuel, wat vertaald wordt met God met ons. Nou, is dat God met ons, wordt verkeerd uitgelegd door de geschiedenis heen. Er hebben legers tegenover elkaar gestaan van Frankrijk, van Duitsland. We hebben het zelfs in onze vorige, voor de jongeren onder ons, hiervoor hadden we een munt, dat heette gulden. Zelfs aan de zijkant stond daar God met ons. Weet u dat nog? Voor de wat minder jongeren, zeg maar, onder ons. God met ons. Alsof dat op geld moet staan. Legers die tegenover, die moet je nagaan, ze vochten met elkaar en beide beleiden God met ons. Maar dan in hun eigen taal. God met ons. Dat werd vaak vertaald als: God is met ons en hij zal ons beschermen. En hij zal ervoor zorgen dat wij de overwinning behalen. Hij zal zorgen dat het goed gaat. Hij zal ervoor zorgen. God met ons. Dat is hoe het vaak uitgelegd werd. En soms nog wordt. Maar God met ons betekent dat God met ons betekent dat God naar ons toegekomen is in de Heer Jezus. Dat God neergedaald is vanuit zijn leefwereld en gekomen is in onze leefwereld, waar wij zoeken en tasten en proberen ons best te doen en in, zoals de Bijbel dat zegt, in een geestelijke duisternis ronddwalen en hij om daar, om het licht te ontsteken, wat wij mogen aansteken als een kaars. Zo kwam het licht van de wereld in deze wereld, zodat de duisternis zou worden verdreven. God met ons betekent dat God niet op een afstand blijft, maar dat God neerdaalt en naast jou en mij komt te staan in de persoon van Jezus, zijn Zoon, die mens werd zoals wij, die zelfs de diepste diepte inging, die zelfs werd gelegd in een kribbe, die zelfs werd geboren in een stal en die zelfs, waarvan God al wist dat het zou gaan gebeuren, zou gaan sterven aan een houten kruis. Van houten kribbe naar een houten kruis, dat is het leven van Jezus op aarde. God met ons betekent dat God dichtbij is gekomen. God met ons bij de geboorte van een kind. Misschien wel jouw kind. Als je een kind hebt mogen krijgen, was God daarbij. God met ons. Als wij als klein kind speelden en lachten en onze eigen fantasiewereld creëerden. God met ons. Als wij als kinderen liggen te huilen op bed, omdat we teleurgesteld zijn geraakt, omdat anderen misschien wel je gepest hebben of uitgescholden. God met ons. Als je werd gepest op school en je stond daar eenzaam. God met ons. Als je verkering kreeg. God met ons toen. Dat ook snel weer voorbij ging. Maar God met ons toen de volgende er weer kwam. En je zo leerde wat liefde is in het leven. God met ons. Als je liefde ook weer verloren bent. God met ons. Als er iemand is die tegen jou zegt. Je ziet er prachtig uit. Ik hou van jou. God met ons, wanneer je in de spiegel kijkt en geen liefde voor jezelf kunt opbrengen. God met ons, wanneer je samen voor het altaar staat, samen in het huwelijk mag treden en de zegen daarin ontvangt. God met ons, ook op die momenten dat blijkt dat een huwelijk niet meer werkt. Dat mensen uit elkaar gaan. God met ons. Wanneer we in de kerk staan te aanbidden en God loven en prijzen. God met ons wanneer we tranen hebben die aanbidding in de weg lijken te staan. God met ons wanneer we enthousiast vertellen over de overwinningen die we behaald hebben. God met ons wanneer we opnieuw zijn gevallen en een verlies ervaren. En God met ons wanneer we ons dan maar uit schaamte terugtrekken. Wat zullen anderen wel niet zeggen? God met ons. Wanneer we onze kinderen naar bed brengen en tot morgen zeggen. En God met ons. Wanneer die morgen plotseling totaal anders is. God met ons. In een samenkomst als deze, waar we zoeken naar de juiste woorden en de juiste liederen. Maar ook God met ons. Als we kerstfeest gaan vieren. God met ons, Immanuel. Wanneer er geen plaats is voor het kind dat zoon van God genoemd wordt. Zodat een houten kribbe zijn wiegje wordt. God met ons. Wanneer zijn zoon aan een houten kruis wordt gespijkerd. Dat is Immanuel. God met ons. God met jou. God met mij. En eigenlijk, als je dat beseft in elke omstandigheid van het leven, dan besef je dat wanneer je dat meemaakt en wanneer je al de dingen die je noemt en al de dingen die we nog niet hebben genoemd in het leven kunt meemaken, dan kom je eigenlijk maar weer op één plaats uit. Wat er ook gebeurt in ons leven, hoe zwaar, hoe moeilijk, hoe verdrietig, hoe vreugdevol, je komt altijd uit bij dezelfde plaats, namelijk dat je je ogen mag richten op hem die niet ver af is gebleven. Maar die heeft gezegd, ik zal altijd bij je zijn. Altijd. Dat je ogen gericht zijn op hem. En vanuit de omstandigheden dat je gaat leren wat David al mocht zeggen in Psalm 62. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. En even later. Zeker mijn ziel. Zwijg voor God. Want van Hem is mijn verwachting. Van Hem is mijn verwachting. Vertrouw op Hem. Te alle tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Op die plaats komen we altijd weer uit. Dat wat we ook verwachten, en waar verwachtingen anders gegaan zijn, en waar het overgegaan is in teleurstelling, verdriet, misschien ook wel in blijdschap, omdat het wel gegaan is zoals je gehoopt en verwacht had. Maar in alles kom je uit met jouw ogen gericht op Hem die werkelijk jouw verwachting is, omdat je weet, Hij houdt het verleden, de heden en de toekomst, houdt Hij vast in zijn handen. Hij is altijd dezelfde. Hij is onwankelbaar. Hij is bij jou. Hij is bij mij. Hij is Immanuel. God met ons. Amen.
Immanuel.